De vorige keer zijn we gebleven in Hebreeën 11 vers 20, als ik mij niet vergis. Waar stond en waar nog steeds staat. Door het geloof heeft Isaak zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Daarna staat er, door het geloof heeft Jacob, stervende, een ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kinderken schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. En door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Etcetera, etcetera. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Het bekende thema hier uit de Hebreeënbrief en dan uiteraard met name Hebreeën 11. Namelijk, want dat lijkt me ondertussen wel duidelijk, dat het gaat om geloof en niet om werken. Dan schiet me direct weer de gedachte van vorige keer door het hoofd toen wij spraken over het geloof van Abraham en de werken van Abraham. Dat de Romeinenbrief zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd op grond van geloof. En dat de Jacobusbrief zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd uit zijn werken. Maar goed, daar heb ik toen bij stilgestaan, dus daar ga ik nou niet weer op in. Het enige wat ik er dan maar weer van zeg, is dat de werken van Abraham, namelijk dat hij Isaak geofferd heeft, vers 17, want naar aanleiding daarvan kwamen we daarop. Die werken van Abraham waren geen werken der wet, maar waren werken des geloofs. Maar goed, de rest van dat verhaal heb ik vorige keer uitgelegd, dus daar ga ik nou niet weer op door. Waar het om gaat, is dat God, namelijk dan wel de Heer Jezus Christus, van de mens verwacht dat hij zijn vertrouwen stelt op hem. En daar krijgen we dus hier in Hebreeën 11 ook voorbeelden van. En we zijn ondertussen bij Isaak, daar heb ik vorige keer, ben ik daar ook al op ingegaan. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoeveel ik en wat ik er precies van gezegd heb. Wat ik er in ieder geval wel van gezegd heb, is dat Jacob en Esau, er staat hier Isaak heeft hen gezegend door geloof. En dit is dat verhaal dat Jacob Isaak bedriegt. Naar het schijnt. En hij het eerstgeboorterecht, dan wel de eerstgeboren zegen die daarbij hoort, van zijn broer steelt. Is de algemene gedachte daarover. En het aardige is dat hier staat dat Isaak zijn zonen heeft gezegend door geloof. En geloof is niet iets vaags, zoals men vaak denkt. Onder het motto, nou ja, ik geloof dat zus en zo waar is en dan blijkt dat men het niet zeker weet. Maar dat is niet geloof, dat is het tegenovergestelde van geloof. Dat is ongeloof, dat is namelijk twijfel. Als je het niet zeker weet, dan is het geen geloof. Geloof is vast vertrouwen. Vast vertrouwen in het feit dat het woord wat gesproken is, waar is. En Isaak heeft geloofd in het woord van God. En daarom heeft hij Jacob gezegend boven Esau. Dat blijkt niet helemaal uit Genesis 27, dat weet ik wel. Maar daar is ook wel een goede reden voor trouwens. Waarom dat zo uitgebreid verteld wordt. De hele geschiedenis dat Isaak Ezo bij zich roept. Ezo vraagt of Ezo wat voor hem wil klaarmaken. En dan zijn moeder zegt tegen Jacob, weet je wat, pak even wat uit de stal en dan bereid ik dat even. En dan zetten we vader dat voor. En dan wordt er een aantal keren door Isaac gevraagd of Ezo wel degelijk werkelijk Ezo is. En dan zegt hij inderdaad dat hij Ezo is, maar het is Jacob. En het ligt er zo dik bovenop als je het leest, dat je al vraagtekens moet hebben als je dat leest. Maar waar het om gaat is dat die dingen zijn letterlijk gebeurd en hebben ook een ontzettende belangrijke betekenis, maar ze hebben ook een overdrachtelijke geestelijke betekenis. Want zoals er vaker gezegd, elke keer als we die twee broers naast elkaar vinden, waarbij de een, die eigenlijk minder was, gesteld werd boven de ander, en die dan ook nog weer vervolgd werd door zijn broer, dat plaatje is altijd een uitbeelding van, en dan zeg ik het heel eenvoudig, het natuurlijke Israël. En dat is niet volledig, want er zit veel meer aan vast, maar ik zeg het nou deze keer dan eenvoudig, dat het natuurlijke Israël ongelovig was bij de komst van de Heer Jezus, en dat daarna de zaligheid gegaan is naar de heidenen, en uit de heidenen komt de gemeente voort, en de gemeente, die bestaat uit Jood en heiden, hoor, daar kan iedereen deel van uitmaken, maar die gemeente wordt gezegend boven het natuurlijke Israël. Het is namelijk, en dat komen we in Hebreeën 12 nog tegen, een gemeente van eerstgeborenen. En Israël ontvangt in die zin niet het eerstgeboorterecht. De gemeente ontvangt namelijk het eerstgeboorterecht boven Israël. En nogmaals, dit is niet volledig. En voor degene die dat weet, die weet ook dat het niet volledig is, want er zit iets meer aan vast. Maar als je er wat minder van weet, is dit waarschijnlijk wel voldoende. Want dat is ook een vrij bekende lijn, dat Israël in de dagen van de Heer Jezus ongelovig was en de zaligheid is gegaan naar de kerk, zegt men dan. En de kerk is gekomen in de plaats van Israël. En dat is waar. Ja, de kerk met een hoofdletter. De kerk die... het woord, de Ecclesia, inderdaad. De gemeente. Die kerk. Het woord kerk is uiteraard niet een goed woord, want dat komt in de Bijbel niet voor. Dus geen reden om dat woord te gebruiken. Maar, want ik zei net, de gemeente, de kerk, is in de plaats gekomen van Israël. Dat is een hele bekende lering. Alleen, men houdt daarop, want men trekt dan bijvoorbeeld de conclusie dat er voor Israël geen toekomst meer is, want alle beloften die aan Israël gedaan zijn in het Oude Testament worden vervuld aan de gemeente. En dat valt ook aan te tonen, valt ook te bewijzen uit de Bijbel dat zo is. Beloften die aan Israël gedaan zijn, worden van toepassing gebracht op de gemeente. Dat gebeurt. Maar dan concludeert men daaruit, nou dan is er dus daarna geen toekomst meer voor Israël. Want Israël is aan de kant geschoven, de gemeente is ervoor in de plaats gekomen. Maar dat is niet waar. Want wat zei Ezo, ik weet niet of Ezo dat ook zei, maar volgens mij zei hij het wel. Heb gij dan geen zegen voor mij overgelaten? Want Jacob ontving het eerst geboorterecht. De gemeente ontving het eerst geboorterecht. En Ezo was nogal in paniek. En Ezo vroeg, heb gij dan geen zegen voor mij? Ja, die was er wel. Maar dat was een iets mindere, iets lagere zegen. En uit die zegen blijkt in ieder geval, dat is het belangrijkste wat eruit blijkt, dat Ezo onderworpen werd aan Jacob. Dan wel dat het natuurlijke Israël, wat in de toekomst tot geloof komt, onderworpen is aan de gemeente uit onze dagen. En wat nou zo aardig is, is dat als wij zeggen de gemeente is in de plaats gekomen van Israël, dan blijkt dus dat de gemeente heel veel kenmerken heeft van Israël. Beloften die aan Israël gedaan zijn, worden aan ons gegeven. En in die zin lijkt de gemeente dus wel op Israël. Want ze worden op bepaald niveau, wordt het Israël genoemd, de gemeente.
Dat is, vind ik, zeg maar, wat ik vooraf heb geleerd over de tien en de twee stammen een enorme toegevoegde waarde om dit stuk te begrijpen.
Ja.
Het hoeft niet op zichzelf te staan, maar het is voor mij wel heel veel informatie over, Israël, de gemeente, dan begint het voor mij veel meer te leven.
Ja.
Blijft het dan ons redelijk.
Als je het inderdaad weer over 2 in 10 stammen hebt, dan is de vraag namelijk ook altijd, want ja, het kan wel zo zijn dat de gemeente die beloften die aan Israël gedaan zijn, die zijn terechtgekomen bij de gemeente, maar dan is nog steeds de vraag, waar haalt de gemeente het recht vandaan om die de belofte op te eisen? Dat gebeurt niet zo natuurlijk. Laat ik het dan zo zeggen, waar haalt Paulus het lef vandaan om die beloften van toepassing te brengen op de gemeente? En het antwoord is dat die beloften die gedaan zijn in Israël, dus ook aan 10 stammen van Israël die dus verdwenen zijn in de ballingschap in 722 voor Christus, waarna nooit iemand meer wat van die lui gehoord hebben. Nou ja, bijna nooit meer. En als je het goed nazoekt, heel veel. Maar goed, onder andere naam. De Skieten bijvoorbeeld. Komt zelfs in de Bijbel voor. Paulus noemt het in de Colossensenbrief. En dat zijn gewoon Schotten. Dat zijn Schotten, Skieten.
Ja, maar
het staat er al, in de officiële documenten staat het er gewoon in. Ik las.
Dat is het enige officiële document waar ik in staat.
Oh, dat zou kunnen. Ik las van de week nog. Dat was ook een of andere verklaring die in het parlement opgetekend werd. Waarin inderdaad stond dat de Skieten en de Cimmerians, hoe heet ze?
Cimmerians.
Ja, zo heette ze ook, hè? Cimri. En dat komt gewoon van Omri. En Omri was de koning van de 10 stammen die de stad Samaria stichtte. Nou ja, maar zo zijn er talloze van dat soort aanwijzingen. Waaruit blijkt dat die verloren 10 stammen, die verdwenen 10 stammen, waar die gebleven zijn, dat die doorgetrokken zijn naar Noordwest-Europa. En via die lijn, want we kunnen hier natuurlijk uren over spreken, dat weet ik, maar via die lijn vervult God zijn belofte en het is dus wel degelijk aan Israël. Alleen het is niet aan Juda, niet aan 2 stammen, maar aan 10 stammen met Efraïm aan het hoofd. Daar komen we zo nog op Efraïm. En Efraïm was ook het allereerste volk wat na de opstanding van Christus officieel tot geloof kwam. Via dus een natuurlijke lijn van afstamming. En op grond daarvan kan God die beloften aan een ieder ander geven. Want als iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Maar die gemeente is weer gebaseerd, dat is iets wat erachter ligt, wat ook voor onze zaligheid niet van belang is, maar voor Gods plan wel. En daar zouden we geïnteresseerd in zijn, lijkt mij. Wat voor Gods plan wel van belang is, namelijk, er moet een officiële grond zijn om die beloften zomaar aan een ieder te geven.
Dan kom ik uit een traditie waarin de zegeningen die zijn gedaan aan Jacob en Isaac bijvoorbeeld, die werden vergeestelijk.
Ja.
Die werden geabstraheerd, om het maar mooi te zeggen.
Ja.
Terwijl wat voor mij ook een openbaring is geweest, dat het natuurlijk niet alleen om geestelijke zegeningen gaat, maar ook om hele concrete materiële zegeningen.
Ja, ja. En dat
voor mij wel even een shocking over.
Ja. Ja, die geestelijke zegeningen zijn sowieso het belangrijkste. En de geestelijke toepassing van bepaalde waarheden, ja, die zijn nou eenmaal het belangrijkste. Maar dat neemt niet weg, want wij zeggen wel eens, hè, God heeft de wereld losgelaten, zoals in Romeinen 1 staat. God doet niks meer aan de wereld, het enige wat God doet is een werk aan de gemeente, maar en als je dan wil noemen een werk aan de wereld, om mensen te trekken uit die wereld en te zetten in de hemel, want dat is de positie van de gemeente. Dus in de wereld doet God geen werk, zeggen wij. En op geestelijk niveau klopt dat. Maar die ondergeschoven lijn, die is er wel degelijk. En dat is allemaal niet ten behoeve van de wereld. Dat hoeft de wereld ook helemaal niet te weten. De enige reden waarom God nog steeds wat doet, en dat doet hij in het verborgene, zozeer verborgene dat inderdaad bijna niemand dat weet, De enige reden daarvoor is dat er een juridische officiële grond moet zijn voor die, om die beloften te vervullen. Om die te kunnen vervullen aan ons. Want Juda, de twee stammen van Israël, zijn tot ongeloof overgegaan. En die zijn dus gevallen, staat er, gestruikeld, gevallen. En het was de bedoeling dat de wereld zaligheid zou ontvangen via Israël. En in dit geval dus via Juda. Maar als Juda ongelovig is, van wie moet de wereld dan zijn zegeningen krijgen? Ja, van dat andere deel van Israël. Alleen dat is een heel verborgen aangelegenheid. En dat, ja, aan de ene kant, en dat is het moeilijkheid daarmee. Aan de ene kant maakt het niet zoveel uit. Maar aan de andere kant denk ik elke keer, ja, het ligt er wel dik bovenop elke keer. Dan wel, het ligt er dik achter. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar je komt het elke keer tegen. Ook hier, Jacob en Esau. En als je het in Galaten 4 leest, dan gaat het niet over Jacob en Esau, maar over Isaac en Ismaël, krijg je precies hetzelfde verhaal. Dan zit dat er ook achter. Dan kan je zeggen, oppervlakkig, het gaat over de gemeente en over Israël. Maar dat is niet volledig genoeg. Want het zijn broers. Hoezo de gemeente en Israël broedervolkeren? Is het zo? Gemeenten zijn toch gewoon de heidenen? Staat toch ook talloze malen, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, de evangelie, zaligheid is gegaan naar de heidenen. Ja, maar wel naar een broedervolk, die inderdaad geen broedervolk meer zijn, om het zo te zeggen, omdat ze verdwenen zijn en dus van Israël overgegaan zijn tot de heidenen. Ze zijn heidenen geworden, namelijk. Maar goed, er zijn zoveel aanwijzingen voor. Het staat niet ronduit in de Bijbel, maar het staat er wel steeds, het ligt er steeds achter. Als je die hoofdstukken, Romeinen 19 en 11, hè, als er nou bepaalde hoofdstukken zijn die over dit verschijnsel gaan, dan is het Romeinen 19 en 11. Dus als je er wat van wil weten, moet je die doorlezen. Goed, rustig lezen en dan kijk maar eens naar die verwijzingen die eronder staan. Dan kom je bijvoorbeeld in Romeinen 10, waar Paulus zegt dat... nou, laten we dat dan maar opzoeken, want als ik dat uit het hoofd moet gaan doen. Ja, waar zou ik beginnen? Nou, ik zal de eerste verzen van Romeinen 9 dan even samenvatten. Wat Paulus doet in Romeinen 9 is nadat hij concrete waarheid met betrekking tot nieuwe verbond uiteengezet heeft in die eerste 8 hoofdstukken, begint hij daarna te spreken over de relatie tussen de gelovigen, de gemeente namelijk, en het natuurlijke Israël. En dan begint hij en dan zegt hij dat het een grote droefheid voor hem is, vers 2, en zijn hart is in gedurige smart. Waarom? Omdat zijn volk ongelovig is. Hij zegt, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn? Welke is? Dat wil zeggen, die voor hun is de aanneming tot kinderen, staat er. Maar jullie weten hopelijk dat daar moet staan. Zo'n stelling. Wij spreken zo vaak over zo'n stelling, dat de gemeente aangesteld zal worden tot zoon. Wij ook individueel. Waar is dat op gebaseerd? Nou, hier staat het. Is beloofd aan Israël. Wordt van toepassing gebracht op ons. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God. Priesterlijke dienst. En de beloftenissen, die zijn allemaal aan Israël gegaan. Welke zijn de vaders? En uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. En daar spreekt hij over, dat Israël, het natuurlijke Israël, ongelovig is geworden. En dan komt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 10, vers 18. waar ook gesproken wordt, hele hoofdstuk 10 ook hoor, dat Israël ongelovig is. En dan staat er, vers 18, maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord, Israël? Hebben ze het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele wereld, gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Nee, blijkbaar niet. En dan staat erachter, Mozes zegt eerst, ik zal u lieden, namelijk het natuurlijke Israël, tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Wat is het doel? Nou ja, een van de doelen van de roeping van de gemeente is dat ze Israël jaloers zouden maken. Tot toorn zouden verwekken. Dat wil zeggen, als wij het evangelie prediken, dan zeggen zij, hallo, dat de Messias, jullie, een Messias, dat kan helemaal niet, die is voor ons. In de eerste plaats. En wij wachten er nog steeds op, zeggen zij. En dan zeggen wij, nee hoor, die is al gekomen. Op grond van hun Oude Testament notabene. En dan gaan wij met het Oude Testament in de hand aan een Jood uitleggen hoe dat nou daadwerkelijk zit. Want dat doet Paulus ook in die brieven, dus daar kunnen wij ook. Halen we allemaal psalmen aan en weet ik veel wat allemaal, ja, Jesaja 53. Laten we zien dat er over de Messias gaat, waar wij in geloven, waardoor wij eeuwig leven hebben ontvangen. Nou, dan worden ze nogal toornig en jaloers. Want het was aan hun beloofd. Maar het gaat nou naar een ander volk. Nou ja, degene die geen volk zijn. En in dit vers zie je dus ook die jaloersheid alweer, hè, tussen die twee broers. Of nou Kain en Abel is, of Jacob en Esau. Dat doet er niet zoveel toe. En vers 20, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dan kom je in hoofdstuk 11. Vers 11, want dan gaat het verhaal ongeveer weer verder. Daar staat, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, namelijk Israël, de Joden, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar, staat er, door hun val, door het ongeloof van het Joodse volk, is de zaligheid den heidenen. En er staat niet heidenen geworden, maar er staat gewoon de zaligheid is den heidenen. 11 vers 11. Door de val van het Joodse volk is de zaligheid de heidenen. En dat wil in de eerste plaats nog niet eens zeggen dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Maar dat wil nog meer zeggen dat de zaligheid van de heidenen is. Dat wil zeggen dat zij de bezitting, de verantwoordelijkheid hebben over die zaligheid. Dat is namelijk onze verantwoordelijkheid ook, het bewaren van het woord Gods. Als priesterlijk volk. Want dat is wat een priester zou doen. Onder andere dan. En er staat er weer bij, de zaligheid is den heidenen. Kan je echt lezen als is van de heidenen hoor. Om hen, namelijk het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. Dat is het doel namelijk. En dan spreekt Paulus over zichzelf, dat hij hetzelfde doet. In vers 14 zegt hij, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid mocht verwekken. En enigen uit hen behouden mocht.
Er brandt mij nog eens een vraag.
Ja.
Hoofdstuk 11 begint dan ook met de vraag. Ik zeg dan dat God zijn volk verstoten. Dat zei verder, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham van de stam Benjamin.
Ja.
Mijn vraag is, praten we dan over de Joden? Of waar praten we dan over? Of praten we over Israëlieten? Want
De moeilijkheid is...
Abraham was geen Jood.
Nee, Abraham was absoluut geen Jood. Joden zijn mensen die afstammen van Juda. Maar Joden zijn ook mensen die afstammen van Benjamin. Want Juda en Benjamin wordt tot één gerekend.
Maar bedoelt Paulus te zeggen, ik ben een Jood?
Nou, Paulus is Jood, geboren in Rome. Paulus was allebei.
Nou, fantastisch. Maar goed, hij heeft de Romeins staatsburg. Bij Paulus is de moeilijkheid, en daar kom ik zo nog op naar een van dit vers. Bij Paulus is de moeilijkheid dat soms wel gezegd wordt dat hij Jood is, maar soms wordt er ook gezegd dat hij heiden is. Hij zit er nogal tussenin. En dat heeft zelfs ook nog een reden.
En je kan ook Jood zijn uit vlees, maar je kan ook een Jood zijn uit de wet. Dat wil zeggen dat je, als je houdt aan de Joodse
staat, ja.
Ben je ook een Jood.
Ja, nou, ja, proselieten.
Ja, bijvoorbeeld zie je maar
dan. Ja, precies.
Maar ook vanuit geloof kun je een Jood zijn.
Sorry?
Ja. Vanuit geloof kun je ook een Jood zijn.
Ja.
Want hij zegt ergens van... Degene die geloven.
Ik kan precies, nog sterker vertellen. Jood. Precies, heb je het over Joden? De ware Joden zijn wij.
Ja.
Hoe moet je dat dan nou weer uitleggen? Nou, dat is in ieder geval geestelijk bedoeld, want dat staat erbij. Dat staat in Romeinen 3. Of Romeinen 2. Alleen, dat is het probleem. Je moet het in het verband lezen en dan heb je het over Jood. Ja, als iemand mij vraagt, ben je een Jood? Ja, ik kan ja zeggen, kan ik helemaal beargumenteren. Ik kan nee zeggen, kan ik beargumenteren. En ik denk dat beide wel twee keer kan. Ik bedoel...
Nou, als jij zegt, ik ben een Jood, dan klopt niemand je natuurlijk.
Om de...
Jood moet. Jood zijn heel goed.
Maar dat staat in Romeinen 2. Vers 28. Het gaat over de Joden en de besnijdenis. De Joden en de wet staat er ook boven. Hè? Er staat vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Waar blijkt eruit dat je een Jood bent? Staat hier. Dan ben je besneden. Maar. En dan vraag ik me altijd af. Er staat er. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Ik vraag me altijd af hoe openbaar die besnijdenis is. Want normaal gesproken zie je er niks van. Toch? Nee. Alleen op het moment dat het gebeurt, wat gebeurt in het openbaar. Nou ja, goed. Maar goed. Maar het hele feit dat een besnijdenis normaal gesproken niet gezien wordt, beeldt al uit dat het gaat om een verborgen besnijdenis. Maar dat is wat hier ook staat. Die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgene is. En de besnijdenis des harten. Zijn we besneden? Ja, niet naar het vlees. Maar naar de geest. Wat betekent dat dan? Nou, de bedekking is weg. Er ontstaat levenskracht zelfs. Er ontstaat nieuw leven. En er staat erbij, in de geest, niet in de letter... Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En die hele besnijdenis en zo, dat staat ook gewoon voor de wet. Komt er ook nog eens weer bij. Maar hier, naar aanleiding van dit schriftgedeelte, kan je dus gewoon zeggen, nee, wij zijn een ware Jood. Waarom? Omdat wij ook besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Maar dat staat weer in Colossens. Maar dit is... Want ik had het al over natuurlijk niveau en geestelijk niveau. Dit is het geestelijkste niveau wat je kan hebben als je over Jood spreekt. Dan zijn wij het. En zij niet. Paulus zegt in Filippenzen, zegt hij, wij zijn besneden, zegt hij. En de natuurlijke Joden, die zijn versneden. Staat er. Maar goed. Dus dat is die geestelijkste lijn, kan je zo zeggen. De meest geestelijke lijn die er is. Maar dan gaan we terug naar Romeinen 11. En dan gaat het over gewoon meer aards niveau. Dan is de vraag. Eerste vraag die ik wil beantwoorden is. Als Paulus hier in hoofdstuk 19 en 11 spreekt over Israël. Waar heeft hij het dan over? Heeft hij het over de 2 stammen? Heeft hij het over de 10 stammen? Of heeft hij het over alle 12 stammen? Ja, één van de 3.
Nou, dan moeten we kijken naar de context. Hè?
De moeilijkheid is... Weten jullie nog dat we vorige keer of de keer daarvoor in Jeremia 31 terechtgekomen waren? Daar werd gesproken over het huis Israëls en het huis van Juda. In dat verband is het huis Israëls 10 stammen. En het huis Juda 2 stammen. Als je alleen Israël tegenkomt... is het of de 10 stammen of alle 12. Daar in die oud-testamentische profetieën. Maar als wij in het Nieuwe Testament aankomen, dan is de vraag, wat is er over van Israël? Nee, ja, 2 stammen. Dus, dat is de moeilijkheid, daar gaat die naam Israël, die verhuist weer enigszins terug naar de 2 stammen. En dat wil dus zeggen, en het blijkt ook uit die hele context hier, dat de naam Israël, die Paulus hier gebruikt, daar wordt mee bedoeld de 2 stammen van Israël. Juda. En dat is moeilijk, want in het Oude Testament is Israël juist de aanduiding voor of 12 of 10. Maar dan kom je het Nieuwe Testament aan en dan blijkt dat die term Israël ook gebruikt wordt voor alleen de 2 stammen van Israël. Is lastig. Ik weet het, maar het is niet anders. Maar goed, dat eerst gezegd. Dan naar de vraag, wat is Paulus eigenlijk? Wie is Paulus? Nou, hij zegt zelf in 11 vers 1, zegt hij, want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van Abraham, Isaac, Jacob. Jacob die de naam Israël krijgt, en Israël, de vader van de 12 stammen, is eenvoudig. En hij is een van de 12, want hij komt namelijk uit de stam Benjamin. Dus is hij een Israëliet. En hij spreekt over mijn volk. Vereenzelvigt hij zich dan met dat Israël waarover hier gesproken wordt? Ja, naar het vlees wel. Naar het vlees wel. En dan noemt hij zich geen heiden. Maar, dan gaan we naar, want Paulus die sluit zich wel enigszins aan, hoor, maar hij doet er ook weer afstand van. Want uiteindelijk noemt hij zich gewoon een heiden. Kijk maar, want wat staat er in vers 13 en 14? Daar zegt hij, want ik spreek tot u heidenen, voor zover veel, of voor zover ik der heidenen apostel ben. Daar ga ik nu nog niet op in. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, dus zijn ze broeders, toch zijn eigen volk, tot jaloersheid mocht verwekken en enigen uit hen behouden. Nou is de vraag, wie zou Israël, de 2 stammen hebben we het nu over, wie zou de 2 stammen tot jaloersheid verwekken? De heidenen. En Paulus zegt, dat doe ik, want dat blijkt uit vers 19. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Dus Paulus beschouwt zichzelf toch als diegenen die geen volk zijn. Dus dat, zit je, dat is lastig. Ja, ja. Dat is lastig. Ja. Maar nou ben je dus op een punt dat je aan de ene kant zegt, Paulus hoort bij Benjamin, dus bij Juda, bij de 2 stammen. Natuurlijke lijn. Maar op meer geestelijke lijn doet hij er afstand van. Zegt hij, het is wel mijn vlees, maar ik sta aan de andere kant en ik predik hen het evangelie. Zij worden jaloers.
Precies.
En dat zijn de 2 stammen. En als je dit nou eens in gedachten hebt, hè? Als je dit nou eens, dit is moeilijk hoor. Maar als je dit nou in gedachten hebt, en je denkt dan terug aan wat er gebeurde bij de splitsing van het Rijk. Want we hebben steeds over 2 en 10 stammen. Ik bedoel, het was altijd 1, het waren 12 stammen, maar die zijn op een gegeven moment gesplitst. Je had Saul, David, Salomo en toen Rehabiam en Jerobiam als 2 koningen. De een over de 2, de ander over de 10. En de naam Israël verhuist met de 10 mee. Maar dan staat er, en dat moet je dan maar eens opzoeken, dat die 10 stammen van die 2 afgescheiden zou worden. Maar er wordt eigenlijk gezegd, tot Juda, tot die ene stam, er wordt gezegd, ik zal je een stam meegeven. Ach, dan laten we dat toch maar opzoeken. Helaas, sorry. Want dat is nou de aardigheid. Als je dat nou met puzzel bent met Romeinen 11, dan kom je op deze gedachte. Aan de ene kant heiden, maar aan de andere kant toch Benjamin en dus bij Juda. En ja, ik moet zeggen waar het is, hè. 1 Koningen 12. Als dat klopt. 1 Koningen 11. Bladzijde 436. Dat is dan makkelijk, hè? Dat is dan makkelijk. Eén Koningen 11, vers 31. Dan komt die profeet. Gebeurt trouwens in het verborgene, want ze zijn alleen op het veld. En dat gaat over een nieuw kleed. En dan staat er vers 31. En hij zeide tot Jerobeam. Neem u 10 stukken van dat kleed, want die werd in 12 stukken gescheurd. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Wie? Jerobeam namelijk, de Efratiet, vers 26. Van Efraïm dus. Efraïmiet of Efratiet. En Jerobeam krijgt het koninkrijk, want die term het koninkrijk gaat ook met die 10 stammen mee. Want daar staat er, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar, staat er, maar één stam, er staat gewoon een stam, hè, maar een stam, maar ik heb daar streepjes op gezet. Er staat, maar één stam zal hij hebben, namelijk Salomo en daarna zijn zoon Rehabeam. Over Jeruzalem en Juda, de 2 stammen. En die stam is Benjamin, daar komen we, dat staat verderop wel. Er wordt gezegd, Juda blijft eigenlijk alleen over. En eigenlijk is de verdeling tussen 1 en 11. Maar er wordt gezegd, die ene van die 11, die gaat maar terug naar Juda. Vanuit de 10 naar de 2. Dan wel vanuit Efraïm naar Juda. En dat is wat er staat. Er staat, maar één stam zal hij hebben, om mijn knechts Davids wil en om Jeruzalem wil. Want Benjamin lag, Jeruzalem lag namelijk gedeeltelijk in het gebied van Benjamin, nota bene. Maar één stam zal hij hebben, om mijn knechts Davids wil en om Jeruzalem, Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. En dan staat er in vers 36, en zijn zoon, dat gaat weer over Rehabeam, de zoon van Salomo, van Jeruzalem, van de 2 stammen, zijn zoon zal ik 1 stam geven vanuit Efraïm, 1 stam, terug naar Juda. Waarom? Opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb, om mijn naam daar te stellen. En ik weet niet, hier staat het niet bij dat het Benjamin is. Nou ja, als het hier niet bij staat, dan staat het wel in 12 vers 21. Want dan volgt die scheuring, dat is een heel gedoe nog allemaal. De wetten worden veel zwaarder gemaakt door Rehabeam. En dan zeggen de 10 stammen zeggen van, naar uw tenten, o Israël. En ze gaan er gewoon vandoor. En ze zeggen, jij bekijkt het maar. En ze beginnen gewoon een nieuw koninkrijk. En er staat in vers 21 van hoofdstuk 12. Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. Vers 23. Zegt tot Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin. Benjamin is die stam die dus meegaat met Juda. En de aardigheid van het hele verhaal is dat wij weten dat Paulus een Benjaminiet was. Van het afgescheiden deel van Israël. Maar hij wordt gebruikt als een lamp vanuit Efraïm voor Juda, voor de 2 stammen. En zo verschijnt Paulus ook aan ons. Je hebt altijd de vraag wat hij nou is. Is hij nou een Jood of is hij nou een heiden? Hij is van Benjamin, dat zit er sowieso al tussenin. Maar het verhaal is dat hij, zeker op geestelijk niveau, bij die 10 stammen hoort, maar fungeert als licht in Juda. En dat is wat hij doet, hij predikt aan Juda. Overal waar hij komt gaat hij eerst naar de Joden in de synagogen. daar is hij die lamp. Daar functioneert hij als die lamp. En dat ze dan jaloers worden, ja, goed. Dat is inderdaad waar. Maar lees die dingen maar eens door. Want ja, wat betekent het anders? Benjamin is een lamp bij Juda. Gebeurt er iets in de geschiedenis daar waardoor Benjamin iets fantastisch doet onder Juda of zo? Nou, Benjamin wordt bijna nooit meer genoemd. Gaat gewoon huis van Juda en dan word je geacht te weten dat Benjamin erbij in zit. Maar voor de rest gebeurt er met Benjamin niks. Notabene ook nog een van de kleinere stammen, maar goed. Maar dat is alweer een heel verhaal, hè? Naar aanleiding van één vers. Dat is toch ook alweer knap. Maar zo steken die dingen wel in elkaar. Er zit veel meer achter. En daar kunnen we nog veel langer over doorgaan, maar goed. Moeten we nog terug naar Romeinen 11? Nou nee, laten we dat maar niet doen, anders komen we nooit meer terug, denk ik. Dus we gaan maar door, want we vinden het verhaal ongeveer nog een keer. In vers 21. Waar staat, door het geloof heeft Jacob, stervende en ieder der zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Jullie kennen het hele verhaal, hè? Jozef was het lievelingetje van zijn vader, van vader Jacob. Er werd een veelvervige rok voor hem gemaakt en zijn broeders waren jaloers. Ja, dat vind je wit. Zijn broeders waren jaloers. Omdat het vaders lievelingetje was. Zijn troetelkind. Maar dat is weer Jeremia 31. Is Efraïm niet mijn troetelkind? Maar goed, verhaal. Maar Jozef wordt in de put gegooid. Wordt eruit opgehaald. Wordt verkocht aan de Midianieten. En wonder boven wonder wordt die koning in Egypte. Hij wordt gesteld over alles wat farao heeft. Komt dan in de gevangenis, wordt weer verhoogd uit de gevangenis. Zijn broers hebben geen eten. Waar moeten ze het vandaan halen? Bij Jozef. Want daar is leven en eten. Eten, brood is leven. Hè? Brood en wijn, notabene, bij Jozef. Melchizedek heet hij van achternaam. Nee, Jozef, daar is leven. Komen ze bij Jozef, uiteindelijk... Jozef kan zich niet meer bedwingen en die vertoont zich aan zijn broederen... En dan is er trouwens ook van hele vijandschap is geen sprake meer. Hè? Het is net alsof je over Jacob en Esau leest. Esau was verschrikkelijk kwaad. Hij wou hem echt... Nou, hij wou hem doodmaken, staat er. Hij wou hem doden. Maar dan komen ze elkaar 20 jaar later weer tegen en dan vliegen ze elkaar in de armen. En met Jozef en zijn 11 broers vind je precies hetzelfde. Er zit ook nog een heel verhaal met Benjamin. Hè? Benjamin kreeg 5 keer zoveel en... En Benjamin moest blijven of zo. En die mocht niet mee terug naar zijn vader. Maar goed. En Benjamin, en nog wat. Benjamin is de volle broer van Jozef. Want ze hadden 4 verschillende ouders, hè, die 12 stammen, die 12 zonen. Lea en Rachel en Bilha en Zilpa. Maar Rachel had maar 2 zonen, Jozef en Benjamin.
Benjamin was de jongste?
En Benjamin was de jongste. Ja, geboren toen Rachel stierf bij Efrata. Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja, Jozef die vertoont zich aan zijn broers. En Jacob komt terug, wordt ook opgehaald uit Kanaan. En die wordt ook meegebracht naar Egypte. En die ziet Jozef. En die ziet zelfs de kinderen van Jozef, die in Egypte verwekt, die in Egypte verwekt zijn. Met een Egyptische vrouw. Efraïm en Manasse hebben een Egyptische moeder. Ook wel eens aardig. Helemaal niks Israëlitisch aan eigenlijk. Het staat er ook weer buiten. Maar goed. Maar die Jacob ontmoet zijn lievelingszoon Jozef weer met de kinderen. En wat gebeurt er? Die kinderen worden gezegend voordat gewoon zijn eigen 12 zonen gezegend worden. Efraïm en Manasse worden gewoon belangrijker dan... Dan al die 12 zonen. Nou ja, 11 moet ik dan zeggen. Maar goed, en dan vind je die zegen van Jacob over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm en Manasse. En dan wordt het verhaal weer omgedraaid, want Manasse was van nature de eerstgeborene. En die werd een... dan moet ik het goed vertellen weer, hè. Het is altijd lastig ook als je het leest, dan moet je het eigenlijk uittekenen. Jacob die zit hier en rechts voor hem wordt Manasse geplaatst en links wordt Efraïm geplaatst. En rechts is sowieso beter dan links, dat is, ja, dat is duidelijk. Maar Jacob kruist zijn handen en Jozef zegt, nee vader, niet zo, niet zo. En wat zegt Jacob? Ja, ik weet het, zegt hij. Ik weet dat jij het er niet mee eens bent, dat jij dat misschien nu nog niet ziet, maar zo moet het moet verwisseld worden. Jacob heeft waarschijnlijk gedacht, dat was bij mezelf ook zo. Dus ja, zal het bij de zonen van Jozef ook wel zo geweest. En bij mijn vader, en bij mijn vader was het ook al zo. En bij mijn overgrootvader ook. Want Abraham en Nahor is ook hetzelfde verhaal. Er wordt allemaal omgewisseld. En dat gebeurt bij Efraïm en Manasse dus ook. En daar zie je hetzelfde. En Efraïm notabene wordt gesteld als belangrijkste stam binnen de 12 stammen. En dan te bedenken dat Efraïm de allerlaatste is die geboren is. Sowieso al een generatie later. Dus hij zou tegen al die andere stamhoofden zou die oom moeten zeggen. Klopt, hè? Ja. En hij had nog een oudere broer boven zich. Maar Efraïm, die had ook wel zoon van mijn laatste dagen kunnen heten. Maar goed, zo heette Benjamin ongeveer. Juist die Efraïm, die krijgt het eerst geboorterecht boven een ieder ander. En daar gaat het verhaal, gaat weer verder. Nou ja, je hoort er niet zoveel meer van de hele Efraïm gebeuren. En die zegenen Efraïm. Maar als je daar vragen over hebt, dan is het verhaal, ja, dat is uiteindelijk in onze dagen wordt het vervuld en komt het terecht bij de gemeente. Want Efraïm is ook het hoofd van die 10 stammen. Hè? Kijk, die Jerobeam was ook een Efratiet. En het is een hele belangrijke lijn die onder de oppervlakte van de Bijbel ligt. En ja, je komt hem tegen, dus ik kan er niet omheen. Maar goed, wij zullen inderdaad eerst gaan pauzeren. We waren in vers 21. Waar staat, en dat wil ik ook nog wel even zeggen. Er staat, door het geloof heeft Jacob, nou ja, die zonen van Jozef gezegend. Merkwaardig is misschien dat deze daad van Jacob genoemd wordt. Nou ja, genoemd wordt. Maar dit wordt als enige genoemd van wat hij gedaan heeft door geloof. En als ik iets mocht bedenken, had ik wel iets anders kunnen bedenken wat Jacob deed door het geloof. Bijvoorbeeld zijn bekende worsteling met de engel. Waar hij aan zijn heup geraakt wordt en dat hij dan zegt, u laat mij niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Zoiets of zo, zei hij. En toen wou hij gezegend worden. En toen kreeg hij ook de naamsverandering van Jacob naar Israël. Dat wordt eigenlijk altijd aangehaald. Toch wel als Jacob eindelijk zijn knieval die hij maakt. En eindelijk dat hij het erkent. En dat had ook genoemd kunnen worden. En dat is niet gebeurd. Maar die zegening aan Jozef. Aan Jozef zijn zonen namelijk. Die wordt genoemd als zijn belangrijkste geloofsdaad. En wat dus ook niet genoemd wordt, is de zegen die hij uitspreekt over al zijn 12 zonen. Want deze zegening aan de zonen van Jozef, aan Efraïm en Manasse, die vinden wij in Genesis 38. Maar volgens mij is het Genesis 48, moet ik zeggen. En in Genesis 49 vind je dat hij zijn 12 zonen zegent. Maar dat wordt ook niet genoemd. De nadruk ligt dus uitdrukkelijk op de zegening van Efraïm en Manasse. En dat is toch wel frappant. Zou ons toch aan het denken moeten zetten waarom dat zo is. Nou, de reden daarvoor is inderdaad dat die stam van Efraïm, de zoon van Jozef, het eerst geboorterecht krijgt. En dat blijkt nogal een belangrijke rol te spelen. Het vervelende is dat er sommige mensen zijn die zeggen dat Efraïm helemaal niet het eerst geboorterecht heeft. Ik weet niet of jullie dat bekend is, maar goed, die mensen zijn er ook die zeggen, nee, Efraïm had niet het eerst geboorterecht, maar Juda had het eerst geboorterecht. En dat is niet waar. Het staat letterlijk in de Bijbel dat Efraïm de eerstgeborene is. Bijvoorbeeld in Jeremia 31, waar we de vorige keer of de keer daarvoor waren, daar staat het ronduit. En Juda krijgt inderdaad wel een hoge positie, namelijk aan Juda wordt het koningschap toebedeeld. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus uit Juda afkomstig is. Gij zonen Davids, als koning op de troon van zijn vader David. Wat hij officieel ontvangen heeft. De Heer Jezus was dan wel uit Juda, maar zijn vader heette
Jozef.
En dat is ook niet voor niets. Omdat het weer op de achtergrond meespeelt. Zoek maar eens op. Als Jozef in de Bijbel komt, gaat hij een tijdje mee. Dan gaat hij undercover. En dan soms hoor je er nooit meer wat van. En soms dan komt hij nog een keer weer komt hij omhoog drijven. Van de farao staat in Genesis, er komt een nieuwe farao. En dan staat er kwam een farao die Jozef niet gekend had. Dan denk je, ja, wat boeit het nou of hij Jozef gekend heeft? Maar, nou ja, er zit veel meer achter die naam Jozef. De Jozef gaat altijd over verborgene dingen, over zegeningen die komen. Maar die komen via Jozef. Maar daarna gaat Jozef zelf van het toneel. Jozef zorgt voor de verlossing voor die schenker. En wat staat er? Want die, Jozef zegt nadrukkelijk tegen de schenker. Gedenk mij er als je bij farao weer komt aan het hof. Maar er staat nee, de schenker die vergat hem. Gebeurt het ook. En hier, in vers 22, vinden we precies hetzelfde. Want daar staat door het geloof heeft Jozef. En dan kom ik zo nog wel even terug op vers 21. Maar er staat door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen. Nou, zonen staat er eigenlijk, maar goed. Der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten. Jozef overlijdt. Maar Jozef zegt, mijn beenderen, die moet je meenemen als je uit Egypte weer uittrekt. Er staat hier de uitgang der kinderen Israëls. Dat is gewoon de exodus, de uittocht van de kinderen Israëls. En die beenderen, mijn gebeenten, moet je meenemen en moet begraven worden in Kanaan, het land der belofte. En wat zie je dus, want daar komen we zo wel op hoor. Maar wat zie je, Jozef overlijdt, maar Jozef blijft in Egypte. Ja, zijn beenderen. Maar daar werd goed voor gezorgd hoor. Die werd niet ergens weggelegd, die werd speciaal bewaard. Want, en dat lezen we straks, maar daar staat er dat de uittocht was door de Schelfzee. En er staat erbij dat ze de beenderen van Jozef meenamen. En aan het einde van het boek van Jozua staat keurig dat de beenderen van Jozef begraven worden. En waar ze begraven worden is ook, is ook van belang. Maar dat gaan we zo wel even. Eerst nog even vers 21, want er staat nog iets merkwaardigs. Want daar staat namelijk dat Jacob heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Het probleem is dat dat niet in Genesis 47 vers 31 staat. Het is niet zo'n heel groot probleem hoor. Dus ik wil er niet al te veel aandacht aan besteden. Maar als je dat opzoekt in Genesis 47 vers 31, daar staat er dat hij was op het opperste van zijn bed. Of hij boog zijn hoofd over het opperste van zijn bed. En hier staat dat hij was leunende op het opperste van zijn staf. En ik geloof dat dit van die opperste van zijn staf, dat ook in Genesis 37 had moeten staan. Want, ik weet niet of je iets weet van Hebreeuws, maar in het Hebreeuws heb je geen klinkers. En nu is het zo dat een woord, bijvoorbeeld dit woord bestaat uit drie letters, ik heb het genoteerd, ik zal even kijken. Een M, een T en een H. Alleen, daar worden klinkertekens bij ingevoegd, zodat men weet hoe je dat uit moet spreken. Bijvoorbeeld, je hebt Melech, dat is een koning, en Malech, dat is dan een engel, of andersom. Maar het is hetzelfde woord in het Hebreeuws, het zijn gewoon dezelfde drie letters. Nou, en zo heb je dat met bed en staf ook. Bed is MTH, maar dat spreekt men eruit als Mita. En staf is Mate. Maar het zijn dezelfde letters. En men heeft gemeend dat we moeten vertalen met bed. Maar als je het hier leest, dan staat de staf. En dat zal dus ook wel de goede vertaling zijn in Genesis 47. Want hier in het Grieks, want het Nieuwe Testament komt uit het Grieks. Ja, daar is geen discussie over dat dit klopt. Want dit klopt. En dat van Genesis is twijfelachtig. Dus ja, de conclusie is vrij snel getrokken dat in het Oude Testament ook moet staan dat hij was leunende op het opperste van zijn staf. Maakt dat veel uit? Nou ja, goed. Een staf, terwijl je bent stervende, beeld toch opstanding uit de dood uit. Want een staf is eigenlijk... Een staf is ook weer een doodstuk hout. Maar wat gebruikt wordt om op te blijven staan. En staan is sowieso een uitbeelding van leven. Oudere mensen lopen met een staf omdat ze zelf niet zoveel leven meer in zich hebben. Dus gebruiken ze een staf en hun leven zit dus voor een gedeelte in die staf. En als je nog een stapje verder gaat, dan heb je zelfs een staf die weer gaat bloeien, zoals de staf van Aaron. Dat was ook een dode staf, dood stuk hout. Maar het komt weer tot leven, komt leven in. Het opperste, notabene van de staf. Maar goed, die staf die spreekt dus uiteraard over opstanding uit de dood. Er gebeuren ook allemaal wonderen met die staf hè, van Mozes. Die moet met die staf over de Rode Zee heen zwaaien. En die moet die staf op de grond gooien. En dan wordt een slang en weer terug. De staf is belangrijk. Staf is trouwens ook het gereedschap van een herder. Gebruikt ook een staf. Dus puur typologie, puur symbolisch functie heeft dat. Maar goed... Ik denk niet dat ik daar al te veel over moet zeggen. Laten we maar verder gaan met vers 22, waar dus inderdaad staat dat Jozef door het geloof heeft gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. De Exodus. Jozef wist dat hij ging sterven, maar hij wist ook dat de kinderen Israëls verlost zouden worden uit de slavernij van Egypte. Hij wist dat ze in slavernij zouden komen en hij wist ook dat ze daaruit verlost zouden worden. Want Jozef heeft ervoor gezorgd dat die hele familie daar gekomen is. Hè? Jozef was koning, nou ja, onderkoning in Egypte. En zijn familie komt om brood en wijn, om leven te halen bij Jozef, omdat het in Kanaan niet was. En de familie vestigt zich daar, die komt over, 70 man of zo, was het niet, 70 of 72 man. En er wordt het land Goshen, een bepaald gebied in Egypte, wordt aan hen toebedeeld en daar wonen ze. Maar uiteindelijk komt er inderdaad die farao die Jozef niet gekend had, die was Jozef vergeten en de hele familie van Jozef. En de kinderen Israëls werden vruchtbaar en vermenigvuldigden zich nogal. En dat moest allemaal onderdrukt worden, daar kwam die... Dat verhaal van Mozes, hè, dat die jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Die jongetjes moesten gedood worden omdat de kinderen Israëls te veel werden. Maar uiteindelijk komt die verlossing komt wel. En die exodus, die uittocht komt ook. En Jozef heeft dat geweten uit de schrift, want dat staat gewoon in de Bijbel. Er wordt namelijk van tevoren al aangekondigd. Ik zal even kijken waar dat is. In Genesis 15... Want die exodus, die uittocht, die komt niet maar zo uit de lucht vallen. Dat had men gewoon kunnen weten. Staat geprofeteerd tot op de dag nauwkeurig. Dus dat is dan makkelijk. Er staat in Genesis 15, vers 13. Dat de Heer zegt tot Abraham. Weet voorzeker... voorwaar zeg ik u? Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Nou, dat was dus Egypte. En zij zullen hen dienen. Israël zal Egypte dienen. Nou, inderdaad, slavernij. En zij zullen hen verdrukken. Dat is diezelfde slavernij. 400 jaren. En dat was het einde van die verdrukking. En er staat in vers 14. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. Er komt een oordeel over dat volk, over Egypte namelijk. En dan staat er. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven.
Ja, dat vind ik ook altijd zo'n boeiend ding. Want het schijnt dat ze toch wel behoorlijk hebben gejat daar.
Ja, ze hebben het hele land leeg gejat.
Ja,
ja.
Gewoon
ja. Ja. Maar, goud en zilver. Ja. Want ik heb me er wel eens...
Toen ze weggingen uit Egypte?
Ja.
Ja, echt zo.
Oh, daar is een schat heel direct.
Heb je wel eens afgevraagd waar ze die tabernakel van gemaakt hebben? En die Ark des Verbonds en al die ringetjes en dingetjes.
Wel graag.
Oké. Nee, dat is vreemd.
Dit zijn de zegeningen die Egypte had, maar die heeft Israël meegenomen. Maar dat moesten ze meenemen. Nou ja, moesten ze, dat werd gezegd. En dat om dan direct over te gaan naar de typologie, dat is eigenlijk zoals het met ons ook is. Wij zijn hier in deze wereld, waarvan Egypte een uitbeelding is, een wereld van slavernij, waar je uiteindelijk dood aan gaat. Maar wij hebben leven ontvangen, we hebben de belofte van leven. En als wij uit deze wereld uit zullen trekken, zullen wij ook nog wat uit deze wereld meenemen. Wat voor de wereld gewoon tijdelijke dingen zijn, kunnen wij gebruik van maken. En kunnen wij gebruiken ter ere van de Heer en in zijn dienst. Ik noem maar wat stoms. Ik bedoel, het internet is gewoon zo werelds als ik weet niet wat. Ja, natuurlijk, er worden de meest vreemde verhalen en dan worden we bang mee gemaakt dat je dat niet moet gebruiken. Maar het internet gebruiken wij toch gewoon ter ere van de Heer. En daar zullen we toch loon voor ontvangen. En als je dat dan te egoïstisch vindt, dan zeg ik, nou ja, het is ter ere van de Heer. Dus ja, hij doet het door ons heen, om het dan zo te zeggen. Maar wij gebruiken toch ook dingen in de wereld ter ere van hem. Nou ja, dat is wat Israël ook doet. Die neemt grote haven met zich mee, als ze uittrekken. En daarvan, want ik heb me daar inderdaad wel eens afgevraagd, waar ze al die rotzooi vandaan gehaald hebben voor die tabernakel en zo allemaal. Maar dat komt allemaal gewoon uit Egypte.
Ja.
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 Ja. Nu moeten ze teruggeven. Die gaat wel allemaal zo weer.
Ja, dat is zo jammer.
Ja. Ja. Dus daar hebben ze mooi meegenomen. Maar nog even vers 16. Want daar staat, eerst zullen ze slavernij, ze zullen verlost worden. Maar er staat ook bij welk geslacht dat is. Er staat namelijk vers 16. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Het vierde geslacht. Ik heb het even uitgeteld. Dat is niet gerekend vanaf Abraham. Maar dat is gerekend vanaf het eerste geslacht wat in slavernij geraakt is. Dat is namelijk die 12 zonen, namelijk. En dan, als je tot op Mozes wilt tellen, dan begin je dus bij Levi. Abraham, Isaac, Jacob, Levi. En Levi is dan de eerste. En daarna krijg je Kehat. Ja, dat moet je opzoeken hoor. Kehat en dan Amram en dan Mozes. En Mozes is dus de vierde. Levi is de eerste, Kehat is de tweede, Amram is de derde. En Mozes is het vierde geslacht en dat zal wederkeren. En dat staat dus gewoon geprofiteerd en Jozef wist dat. Jozef wist dat het nog wel een tijdje zou gaan duren, want ze moesten eerst nog in slavernij raken. Daarna moesten ze er nog uit, maar Jozef die wist dat. En dan kan je nog zeggen, oké, hij wist dat. Wat heeft het voor zin om dan bevel te geven over jouw gebeente, dat dat meegenomen moet worden? Heeft dat enig praktisch nut? Nee. Of je nou dood begraven ligt in Egypte of dood begraven ligt in Kanaan, dat is worst. Ik bedoel, dat maakt niks uit. Maar het beeld wel wat uit natuurlijk. Geeft wel getuigenis van Jozef zijn geloof. Want hij wist dat het zou gebeuren. Hij wist dat de Heer de verlossing zou geven. En wat erachter zit, wederom, is dat Jozef op de achtergrond met het volk meegaat. Je hoort er niks van. Ja, op twee versen na. Maar er blijkt dat honderden jaren later gaan ze een keer Jozef begraven. En zelfs als die begraven ligt op die plek, zijn er andere gebeurtenissen die zich bij die plek afspelen. Daar staat er helemaal niet bij dat Jozef daar begraven ligt. Maar als je dat weet, dan valt zo'n gebeurtenis samen met Jozef.
Het houdt er nog wel in dat het volk ook wel gelovig was dan. Anders hadden ze hem dan wel lekker laten liggen.
Ja,
dus
ja. Ja. Inderdaad. Maar ja. Dat staat volgens mij van, ik weet niet of het specifiek van Mozes staat, maar er staat, ja, Mozes deed het uiteraard. Exodus 13 vers 19, daar staat dat namelijk. Dit is vlak voor de doortocht door de Rode Zee. Vlak voor de verlossing. Vers 19. Daar staat, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. Want hij had met, Jozef had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u lieden voorzeker voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Er komt verlossing. Ik geloof daarin. Neem mijn beenderen mee. En Jozef speelt dus op de achtergrond toch een rol. We hebben nog niet gelezen dat Jozef inderdaad dat bevel geeft. Maar dat zijn de laatste versen van Genesis. Dat kan je zelf nog nakijken. En dan komen we uiteindelijk in Jozua 24. Dat staat er hier bij mij ook keurig onder. Dan ben je dus... dan ben je een heel eind verder in de geschiedenis, hè? Dan heb je de doortocht door de... Jozua 24, zei ik. Laatste versen. De laatste versen van het hele boek Jozua. Maar dan ben je een heel eind verder in de geschiedenis, hè? Dan heb je die slavernij meegemaakt in Egypte. Dan heb je de verlossing door de Rode Zee. Dan 40 jaar in de woestijn. Hebben ze hem keurig bewaard. 40 jaar in de woestijn. En ik weet zo uit mijn hoofd niet hoe lang de dagen van Jozua zijn geweest, maar volgens mij ook 40. Dat die Jozua was degene die Israël het beloofde land inhielp, want dat mocht Mozes niet doen. Jozua deed het wel en volgens mij na 40 jaar hadden ze de vijanden redelijk uitgeroeid en was ieder zijn woonplek was aan een ieder gegeven. En volgens mij heeft Jozua dat ook in 40 jaar gedaan. Dus dan ben je een aardige poos verder. En pas dan, tegelijkertijd met Jozua, de zoon van Noen, die ook 110 jaar was, net als Jozef. Jozua uit Efraïm. Staat erbij. Vanaf vers 29 is dat. Er staat dat Jozua begraven werd... Vers 30. In de landpalen zijn erfdeels te Timnat-Sera. Het zal wel. Was dat, en dat is. Welke is op een berg van Efraïm? Dus dat is in het gebied van Efraïm. En vers 32. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef. Die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden. Te Sichem. In dat stuk veld zet welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem. Voor 100 stukken gelds, want zij waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Dus ook in het gebied van Efraïm. Dan wel Efraïm en Manasse. Maar daar wordt Jozef begraven. In Sichem. En Sichem, ja, daar kom je nog een keer tegen bijvoorbeeld in Johannes 4... Bij de Samaritaanse vrouw. Daar heet het Sichar. Maar daar staat gewoon bij waar het is. Want er staat bij die fontein Jacobs en zo. Dat is het gebied van Jacob. Maar met name. Maar daar staat het dan weer niet bij. Het is het gebied van Jozef eigenlijk. Waar Jozef begraven is. Maar dat wordt er in Johannes 4 lekker niet bij gezegd. Want dat moet je maar in je achterhoofd hebben. En daar is het hele gebeuren met die Samaritaanse vrouw. Maar ook die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Is een uitbeelding van hoe de zaligheid weggegaan is bij de Joden, maar terechtkomt bij heidenen. Het zijn wel heidenen, maar Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En dat ligt er daar toch weer dik bovenop, hoor. Als je dat in Johannes 4 leest. Staat er gewoon bij, de zaligheid is uit de Joden. En dat gaat dan naar die Samaritaanse vrouw toe. En Jozef is... Je moet je eigenlijk zo voorstellen, als je dan Johannes 4 leest met een gesprek met die Samaritaanse vrouw, dan heeft de Heer hier met die Samaritaanse vrouw een gesprek en dan ligt Jozef zijn graf de bewijzen van spreken naast. Zo moet je je voorstellen. Staat het niet bij, maar we weten het nou wel. Maar dat met die Samaritaanse vrouw, ja, dat is ook een uitbeelding van hoe de gemeente tot stand komt. De zaligheid gaat weg bij de Joden, komt terecht bij het broedervolk. Nou ja, Samaritanen, ja, wat zijn Samaritanen? Als ik dat moet uitleggen, dan ben ik weer 10 minuten verder. Het zijn in ieder geval mensen die geplaatst werden in het gebied van de 10 stammen van Israël. En het zijn een soort halve Joden. Maar er is ontzettende vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Dat is wel duidelijk. De Heer Jezus wordt zelfs door de Joden uitgescholden alsof hij een Samaritaan is. Ook niet onaardig natuurlijk, hè.
Ja, wel onaardig eigenlijk.
Dat was ook bedoeld.
Nee, maar het is wel, ik vind het wel aardig dat de Joden dat over de Heer Jezus zeggen. Gij hebt de duivel en gij zijt een Samaritaan. En dan zegt de Heer, ik heb de duivel niet. Maar dan zegt hij niet, ik ben geen Samaritaan. Ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Maar dat is in Johannes 8, is dat. Dat moet je maar eens opzoeken. Dat is, als je het dan goed leest, hè, dan komt daar zoveel omhoog. Gij hebt de duivel en gij zijt een Samaritaan. En wat zegt de Heer? Ik heb de duivel niet. Punt. Snap je? Dan is er toch ruimte dat hij wel een Samaritaan is, of niet? Dat is hij natuurlijk niet, want hij was een Jood, notabene uit de stam van Juda. Maar ja, zijn vader heette Jozef. En hij wordt beschouwd als Samaritaan. En als je dan die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan nog weer hebt. Maar de Heer Jezus, die is gewoon die barmhartige Samaritaan. Dat is overduidelijk. Maar al die puzzelstukjes bij elkaar, komt dat verhaal weer bovendrijven. Maar goed, daar kan ik nou ook niet verder op ingaan. Dat heb ik nou alweer genoeg gedaan, dacht ik. Maar om maar te laten zien dat het niet gewoon geschiedenis is en verder niks voorstelt. Nee, er wordt nogal wat in uitgebeeld. En we moeten goed lezen. Met name, als je met deze bril op de evangelie nog eens leest, dan komen al dat soort dingen omhoog. De Heer Jezus ook was uit Galilea. Was niet uit Judea. Judea waren de echte Joden. Galilea was in het noorden, was notabene in het gebied van de 10 stammen. En de Heer gaat daar wonen. Bij de landpalen van Zebulon en Naftali staat er. Daar ging de Heer heen. Niet in de Joden. Door de Joden werd hij verworpen, maar door die halve Joden, die Samaritanen, die heidenen, dat aanhangsel wat er wel bij hoort. Maar toch ook niet. En juist daardoor is die grote haat tussen die beide partijen. Daar is de Heer. Nou goed. Maar Jozef dus. Zijn beenderen worden begraven in Sichem. In het gebied wat Jacob gekocht had. En je weet hoe het met beenderen is, hè? Dat is het enige wat van de mens overblijft. En het is eigenlijk dus een uitbeelding van toch de onvergankelijkheid. Eigenlijk van eeuwig leven. Want het vlees, dat verdwijnt allemaal, er blijft iets over. Het inwendige, het meest inwendige wat er is, de botten, blijft over. En de vraag is dan, over de beenderen, dat is altijd de mooiste vraag die je kan stellen. Zullen deze beenderen levend worden? Maar dat is uit Ezekiel 37, meen ik. Het visioen over de dorre doodsbeenderen. Ja, en er wordt ook gezegd, zullen deze beenderen levend worden? Want ja, als je beenderen meeneemt, als je ze bewaart, is dat de vraag. Zullen ze levend worden? Het antwoord is ja, want Jozefs lichaam werd ook gebalsemd. Want balseming met olie, waarom doet men dat? Ja, om het te conserveren, dat het in stand blijft. Maar goed, wij weten gewoon dat het een uitbeelding is van eeuwig leven. Uiteraard. Maar die beenderen zullen inderdaad levend worden. En dan, ja, dan ben je dus in Ezekiel 37 en dan lees je dat hoofdstuk door. En dan kom je bij het verhaal dat Ezekiel 2 houten in zijn hand moest nemen. En op de ene moest hij schrijven Jozef, dan wel Ephraim, ik weet niet meer, een van de twee. Dat was voor de 10 stammen. En die andere, Juda. En die twee houten werden in de hand van de profeet tot één gemaakt. Is een profetie over de 10 stammen van Israël die in de dagen van Ezekiel al.
Was dat ook de uitbeelding van het kruis?
Dat is mij onbekend. Dat weet ik niet.
Staat mij bij dat inderdaad twee houten bij elkaar
werden
gebracht. Nou, dat laat je dan zien.
Oh, kut, ja. Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Nee, maar wat ik wou zeggen is dat je dan, je vindt dus een profetie over die 10 stammen van Israël in de dagen van Ezekiel. En Ezekiel leefde zeker een 130 jaar na de ballingschap van die 10 stammen, die nooit weer terug zijn gekeerd. En die 10 stammen zijn weg en er komen wel profetieën over. En weet je wat men altijd doet? zegt men, nee, dat is niet meer voor Efraïm, is niet meer voor de 10 stammen, maar dat wordt vervuld in de kerk, in de gemeente. En daar zit ook nog een kern van waarheid in. Dat is het moeilijke ervan. Het zijn namelijk twee kanten van het verhaal. Ze zijn namelijk beide waar. Maar men schuift dan het ene aan de kant en men zegt, nee, het is alleen dit, maar het is vaak allebei. Het wordt vaak op verschillende niveaus wordt het vervuld. En je moet niet te makkelijk met profetieën omspringen en zeggen van, ja, nee, dat kan niet, want die zijn verdwenen. Ja, dat denken wij. Maar als de Heer toch geprofeteerd heeft dat er wat mee zou gebeuren met die 10 stammen, dan zou je toch je aandacht daarop vestigen. En dat is ook wat we zouden doen. Zeker omdat we ook daar profetieën vinden over die 10 stammen die nog een functie zouden vervullen. En dat is vandaag in de dag al zelfs al gebeurd. Maar goed. Zo kom je weer bij datzelfde verhaal terecht. Hè? We zullen teruggaan naar Hebreeën 11. Waarna we dus automatisch terechtkomen bij Mozes. Jozef is het laatste hoofdstuk van Genesis. En Mozes begint in de eerste hoofdstukken van Genesis. En dan staat er in vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Wiens geloof was het? Nou ja, niet van zijn ouders. Ja. Inderdaad, van zijn ouders.
Toen was hij 3 maanden, kon hij nog niet.
Hij was 3 maanden, ja. Nee. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders, dat wil zeggen door zijn ouders, verborgen. Overmits zij zagen dat het kinderke schoon was.
Hij kwam schoorde hem in de rivier, ja.
Maar als het niet schoon was geweest, dan is hij mee.
Ja. Weet je wat nou zo merkwaardig is? Dit staat er dan zo en dan denk je, ja, omdat, want schoon is natuurlijk mooi, het was een mooi kind. Nou ja, dat wil dus zeggen, als je een mooi kind krijgt, dan komt wel eens de verlosser zijn. Ja, dat is een beetje, dubieus. Maar ik denk, Jozef heeft geweten dat in het 4e generatie de verlosser zou komen. En de uittocht zou zijn. Dan kunnen de ouders van Mozes dat ook geweten hebben. En eerlijk, hoe ze dat precies geweten hebben en ook dat het hun familie was, ja, dat weet ik ook niet. Maar het is gegaan door geloof, dus ik denk dat ze...
Misschien dat de sleutel zou kunnen zijn, want het is zuiver hypothetisch hoor. Dat pinnen we niet op vast. Maar het hangt een beetje af van hoe schoon wordt vertaald. Je kan het vertalen als zijnde van dat gaat over mooi en mooi uit. Maar ik geloof dat het drie letters, geloof ik, B-L-O of ORP, dat je het ook kan vertalen met blond.
Oké. Okay.
Zeker wel. Maar goed, dat heb ik dus gehoord. Ik heb daar iets over gelezen. Het is al heel dubieus. Maar er zijn inderdaad aanwijzingen, als je het concordant terugleest,
ja,
dat het wel degelijk gaat over blond, rossig, roos.
Ja. Nou, dat is zeer de moeite waard om dat hem na te zoeken.
Het is wel even leuk om daarnaar te kijken.
En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Oké, nou ja, dat moeten we eens even nazoeken. Maar van Jozef, staat ook dat hij schoon van aangezicht of schoon van gedaante was. En er staat wel van meerdere mensen. Sarah staat het ook van. Was schoon, ja. Ja. Dat is wat anders, hè? Sarah die blond is.
Ja.
Nee, ben je niet gewend. Maar goed, dat zoeken we dan dus nog op. Maar hoe die ouders dat verder geweten hebben, dat weet ik niet. Maar dat ze het geweten hebben en dat ze daar volledig van overtuigd waren, ja, zeker. Want er staat hier, door het geloof hebben die ouders dat gedaan. Ze hebben dat kind 3 maanden lang verborgen. En daarna hebben ze het in zo'n biezenkistje in de Nijl gezet. Dat was een hele goede truc. En toen kwam het bij het hof van Farao uiteindelijk terecht, via zijn zus ook, hè. Zijn zus heeft hem eerst nog opgevoed. Dat was Mirjam. Ik zeg het even. Het was Mirjam. Staat er dan nog niet bij, maar later kom je erachter dat Mirjam zijn zus is.
Mag ik nog heel even...
Ja, zeker.
Hier staat ook, hier wordt het vertaald als dat het een heel bijzonder kind was. En hun hebben natuurlijk al geweten, inderdaad, dat hij een hele bijzondere taak zou krijgen. Ja. En dat wordt hier met het schone...
Ja, het zou me niks verbazen als er inderdaad kenmerken waren waardoor de ouders geweten hebben, dit is hem.
Ja, hij inderdaad.
Maar goed, ja. Ik denk dat van die blond het zou ik eens even nazoeken. Dat is wel interessant.
Ja, ik heb er ook iets van gehoord van het blond. Weet je
wat? Ja. Blond is natuurlijk altijd interessant.
Ja. Of het slim is, weet ik niet. Nee.
Ik heb wel eens iets gelezen. Ik kan het wel later zien. Dat zijn theorieën en de verkeerde mensen gaan daar ook op de verkeerde manier mee om.
Ja, ja.
Maar het is wel zo dat er aanwijzingen zijn dat Jezus roodharig was. In ieder geval blank was.
Mm-hmm.
De mensen van het Midden-Oosten, die worden afgebeeld als zijnde heel erg donker.
Mm-hmm.
Maar er is een theorie, ook zeer bijbels gefundeerd, moet ik zeggen, dat aantoont dat blanke volken waren. Mm-hmm. Waar wij het over hebben als het gaat over de Israëlieten.
Ja.
Nogmaals, als je dat in de Bijbel naleest, dan kan je daar iets bij voorstellen dat dat klopt. Ik vind het voor de rest niet echt super boeiend. Maar
iemand als David had ook rood haar, hè?
Ja, precies.
Staat erbij.
En de heer zelf ook, hè, op basis van die theorie.
Mm-hmm.
Een aantal lijnen doortrekken.
Ja.
Misschien omdat rood ook weer aarde betekent. Dat het rood en aarde.
Ja. Dat kan.
Dat kan allemaal.
Ja. Maar het blijft zo.
Mooi rood is niet lelijk.
Nee, mooi rood is niet lelijk, nee.
Zeg, vraag maar wat middelste.
Nee. Maar dat er met de blanke volkeren nog heel wat aan de hand is, dat bijzondere volkeren zijn, omdat dat die 10 stammen zijn, dat is ook gewoon aangetoond. Dat is ook,
jammer, Roset.
Ja, maar het gaat niet om afstamming, dit is alleen Gods werk, hè? Ik bedoel, dat is alleen Gods werk en voor de rest is het, kan elke neger tot geloof komen.
Alle volkeren zal de Heer alle volkeren voor zijn troon verzamelen.
Ja.
En die volkeren, die zullen worden gescheiden, de bokken van de schapen.
Ja.
Op grond waarvan? Van geloof? Van gedrag? Of waarvan? Hoe weet je wat een volk is? Want als iedereen...
Hoe weet je wat een volk is? Ja.
Hè, dat, als iedereen dat, zich vermengt.
Ja.
Ik bedoel, dat is prima wat bij de zit.
Ja.
Geen
deeltijd. Nee, maar ja. Daar komen we helemaal buiten de orde. Maar wat een volk is, dat is wel interessant, wel aardig om eens een keer te noemen. Want dat weet men tegenwoordig ook niet. Men denkt dat een volk is, alle mensen die binnen hetzelfde vierkantje wonen, dat is een volk. Maar dat is de grootst mogelijke onzin. Een volk is een volk omdat het dezelfde stamvader heeft. En hoe ver zich dat nou doorvoert, dat doet er niet toe. En of die enkeling die er nou wel bij hoort, of die enkeling die er niet bij hoort, dat doet er niet toe. Want... Rut. Ja, precies. Dat is allemaal geen enkel probleem als er een keer een buitenlander bij komt. Die zegt gewoon, uw God is mijn God. En... Maar ik was nog niet uitgepraat. Ik zei, het is geen probleem als er een buitenlander bij komt. Die dan ook zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ik bedoel maar gewoon te zeggen, als er een buitenlander bij komt. Die zich aanpast aan de gebruiken van het volk. Want dat is gewoon wat daarmee bedoeld wordt. Dan is daar geen enkel probleem mee. Maar als iemand dat niet doet, dan krijg je problemen. En ik veroordeel niks, maar dat kun je toch gewoon zien, of niet?
Krijg je water bij de wijn.
Nou, dat bedoel ik. En een volk moet inderdaad, die heeft zijn eigen paal en perk, is daaraan gesteld. En dat is zelfs in de Bijbel gewoon vastgelegd. En hoe dat precies zit, dat weten we niet. Maar het principe is duidelijk dat als volken zich gaan vermengen, dan krijg je de grootst mogelijke problemen. En ik bedoel, ik heb niks tegen wie dan ook, hoor, maar ik stel gewoon vast dat je dat ziet. En dat is niet alleen hier in Nederland zo, maar dat is overal zo. Ik sprak vandaag nog, ik had een nieuwe collega en die kwam uit Oostenrijk. En die zei ook van, hij zei, 20 jaar geleden zaten er twee Polen en Bulgaren bij mij in de klas. En tegenwoordig is het andersom, zitten er twee Oostenrijkers. Hij zegt, wat je probleem is, ze passen zich niet aan. Ze nemen hun gebruik mee. Dat is het probleem. En of dat nou religieus is of cultureel, als het hele leven beheerst, dan heb je een probleem.
Hebben ze volgens mij in Australië, las ik vorige week volgens mij,
heeft de Australische...
Ik heb ook zo'n mail gekregen.
Ja, de Australische overheid die heeft gezegd tegen alle niet-Australiërs... Ja. Nee, dit is ons land. Ja. Ja, wij zijn een christelijk land. Dat zijn onze roots.
Ja.
En als je er niet mee eens bent, nou, dan ga je maar weg. Ja.
Ja.
Ik bedoel, je bent toch de gast.
Of het klopt, dat weet ik niet. Hoor.
Nee, maar...
Dus die Australiërs zijn toch die gasten
in
het land...
Aboriginals.
Die hebben zo'n vlag erin gezet en gezegd, dit is ons land. Ja,
nee. ja.
Dat land bedoel
je. Ja, precies.
Ja. Ja, maar zoiets, dat heb ik
gehoord. Ja, en het was, wat wel aardig was, dat er ook in stond van, jullie hebben de vrijheid en jullie hebben het recht
om weg te vertrekken. Gaan,
ja. Dat vond ik wel aardig. Maar goed.
Ja, maar op zich is dat wel zo.
Maar ja, dat zijn van die problemen die, die komen in de Bijbel ook voor. En dat zie je vandaag en de dag nog steeds. Met volkeren.
Echt, ja, nee. Laat er vliegende panden even bij.
Ja, nee, inderdaad. Die laten we er buiten.
Ik zal wel even een linkje bij de zet.
Nee. Ja. Nee, dat zijn problemen. En, daarom is die theorie dat die 10 stammen opgegaan zijn in de volkeren, is nogal dwaas. Zeker zo'n volk als Israël, en zeker die 10 stammen dan van Israël, die worden weggevoerd massaal in ballingschap. Ja, die behouden hun eigen cultuur, hun eigen kenmerken. En soort zoekt soort, hoor. Hoe zegt men dat? Het zoekt elkaar op, dat blijft bij elkaar. En dat is natuurlijk is het wel een beetje versplinterd en veranderd. En, maar het is allemaal wel terug te vinden. Dat is niet opgegaan in de volkeren. En die 10 stammen zijn ook niet teruggekeerd in ballingschap en zich vermengd met de Joden. Er zijn ook genoeg die dat zeggen. Maar nee, die hebben ook hun cultuur en alles behouden. En dat die cultuur en die religie kan ik het niet noemen. Maar nou ja, die godsdienst, die wordt inderdaad bedreigd vandaag aan de dag. En dat is ook wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt ook dat die 10 stammen, want we hebben het er nou toch over en het is het einde van de avond. Dat die 10 stammen, die worden ook gewaarschuwd. Dat ze niet over moeten gaan tot ongeloof. Want staat er, als is Romeinen 11, als die 10 stammen, als Efraïm, officieel overgaat tot ongeloof, dan zullen ze afgesneden worden van die beloften van Israël. En dan gaat de zaligheid terug naar Juda. Dus wat er staat.
Nou, dat wordt wel mee de hoer op eigenlijk met dat verhaal, hè?
En de consequentie, als je dit nog doortrekt, dan is de consequentie dat als de officiële vertegenwoordigers van Efraïm, als je al weet wie dit zijn, als dat een Britse...
Is dat de Belg nu van Europa of zo?
Nou nee, niet van Europa, ik bedoel van de Britten.
Oh, okay.
Als die, als zij officieel het evangelie afwijzen, in hun statuten of weet ik veel hoe dat heet, als zij het officieel afwijzen... dan is de kans groot dat dan ook de opname van de gemeente plaatsvindt en dat de zaligheid teruggaat naar Juda. En ik heb wel gelezen dat er een meneer die Charles heet, dat die daar van plan is. Namelijk, en dan gaat hij maar één woord veranderen, en daar hou ik ook echt op hoor. Maar wat hij wil veranderen in de officiële titel, want die figuren hebben zo'n titel hè. Daar heb je een beeldscherm niet genoeg hoor, dat heb zo'n titel. Maar er zit onder andere de titel in, Defender of the Faith. The Faith. Ze zijn degene die verantwoordelijk zijn voor het geloof. De zaligheid is hen toebetrouwd. En als zij officieel dat afwijzen en zeggen, nee, we zijn niet verantwoordelijk voor het geloof. Ja, dan gaat het op een of andere manier weer naar Juda. En er is bekend dat Charles van plan is om er niet van te maken Defender of the Faith, maar omdat het nou toch allemaal door elkaar loopt, wordt het niet Defender of the Faith, maar gewoon Defender of Faith. Daarmee bedoelende verdediger van geloof. Doet er niet toe wie, wat, waar, als maar religie is. En het is dus overgang van geloof naar religie. Maar of dat allemaal zo is, ik bedoel, het zijn speculaties hoor, maar het zijn wel dingen die... Nou ja, die toch wel de moeite waard zijn om in je gedachten te houden.
Maar dan zal die toch eerst koning moeten worden, die Charles.
Ja, maar en dat
zie ik niet zitten.
Nee, en dan heb ik ook nog gelezen dat het naar zijn zoon gaat. Maar dat las ik in de snackbar in de privé, dus wat dat waar is, dat weet ik ook niet, maar dat zeg maar. Dan is het waarschijnlijk wel was zeer privé.
William toch? Of weet je die gast?
William, die kan wel dezelfde instelling als mij. Als
ze haar kroon door kan geven aan de rechtmatigheid.
Ja, dat heeft ze ook nog gezegd, ja. Ja. En of dat zover komt allemaal, dat zullen we wel zien.
Aan de rechtmatige eigenaar, en die is?
Nou, dat...
Degene die zit op de troon. Die moet zitten op de troon van David. Maar goed. Daar hangt onze zaligheid niet van af. Maar het is wel... maar het is wel zeer bijzonder om dat soort dingen te mogen leren zien. En als je dan om de wereld om je heen kijkt en de geschiedenis van de afgelopen duizenden jaren belangstelt, dan zie je dus wel Gods werk. En dan roep je niet meer zo hard, God heeft de wereld losgelaten. Want hij doet gewoon een plan waar niemand wat van af weet. Maar het gebeurt wel. Maar goed, het is nog altijd